Oeh! We gaan het eerst afspuiten, want het staat helemaal in brand, het onderwijs. Maar ik denk dat de professionalisering binnen onderwijs, dat dat het eerste is.
Flip, leg uit.
De realiteit van een docent of een leerkracht nu is, je zit in een onderwijssysteem die eigenlijk totaal niet meer aangepast is aan de veranderende wereld rond u. Je moet jongeren, kinderen klaarstomen voor een arbeidsmarkt die bepaalde eisen heeft, maar je kunt dat niet leveren, die eisen. Je zit met een diverse groep, maar uw opleiding heeft u eigenlijk alleen maar tools gegeven om in een monocultuur les te geven. Jij moet gaan professionaliseren om dat zo snel mogelijk op te trekken, dat je die kinderen de juiste handvaten kunt geven om te starten in hun leven.
Je luistert naar Let's Talk, een podcast waarin de gesprekstof bestaat uit impactvolle initiatieven, strafondersteuningsaanbod en participatie als katalysator voor innovatie. Uw host is Bart Wuits, CEO van de groep Blenders & Web, de incubator van inclusieve werkvloeren en innovatieve strategieën rond onder andere ondernemerschap, duurzaamheid en toeleiding naar werk. In deze aflevering hebben we Raissa Peters te gast, gekend als Lady Blacks on Stage en experte onderwijs. En ook Fatma Gül Dinç schuift aan rond de tafel. Fatma Gül is experte media en beeldvorming en mama-blogger gekend van de blog Lost with Kids, waarmee ze inspireert met kidsproefactiviteiten dichtbij en ver weg. We nodigden Fatma Gül en Raissa uit omdat ze founders zijn van Non Vlaanderen, een initiatief dat het licht zag vanuit een doorleefde urgency om van inclusie en diversiteit een transparante, no-bullshit en werkende realiteit te maken. Blijf luisteren en kom te weten hoe de jaren 90-mentaliteit ons nog te vaak parten speelt, hoe borstkanker, slecht aangelegde voetpaden en gebrek aan betaalbare kinderopvang ons verbinden en waarom het storend is dat we over de ander denken in termen van held of slachtoffer.
Nu gaan we naar Non.
Ja.
En naar Raissa en Fatma Gül.
Ja, klopt.
Welkom.
Dank u.
Ja, jullie zijn hier bij ons te gast nu, omdat jullie ook volop gebeten zijn door dat thema rond diversiteit en inclusie.
Klopt.
Jullie werken dan professioneel in een omgeving, bij Level, heb ik begrepen, allebei. Ja. Daarnaast in de vrije tijd een eigen bedrijfje opgericht.
Ja.
En dat heet Non.
Ja.
Waar staat Non voor?
Voor nu of nooit diversiteit.
Nu of nooit. Ah ja, Non.
Wij zijn twee nonnetjes, maar dan niet met de katholieken.
Ja, maar jullie brengen de blijde boodschap.
Ja.
En wat doe je dan met Non? Wat is jullie aanbod?
Ja, met Non gaan we eigenlijk werken met bedrijven, met organisaties die vastzitten met het thema inclusie, diversiteit. Hoe kunnen we de maatschappij weerspiegeld zien binnen ons organisatie of binnen ons bedrijf? We gaan vooral eerst eens horen van wat is de stand van zaken, waar zijn de noden, wat hebben jullie nodig? En dan gaan we kijken van oké, hoe kan Non onze diensten eigenlijk op maat gaan aanbieden naar dat bedrijf.
Oké.
Ja, dat is in een notendop.
Dus dat lijkt eigenlijk wel een beetje op wat wij met iDiverso doen.
Ja, dat klopt.
Ja. En jullie zijn nog heel pril gestart, begin dit jaar, als ik het goed begrepen
ja,
heb.
Hè? Ja.
En kun je daar al iets van vertellen, van type opdrachten of dingen die jullie aan het doen zijn? Of waar dat al een fijne opportuniteit ligt?
We hebben recent workshop gegeven aan directies en HR-managers aan de KU Leuven.
Alright.
Rond inclusie, diversiteit,
ja.
Beeldvorming... inclusief beeldmateriaal, maar ook racisme, discriminatie en
de drempels die personen met een migratieachtergrond ervaren bij het zoeken naar een job, bij het solliciteren,
ja.
Maar ook eenmaal op de werkvloer Waarom blijf je bij een bepaalde werkgever of niet? Welke factoren beïnvloeden dat? En hoe kunnen eigenlijk organisaties daarop inspelen?
En ik wil daar even bij stilstaan. Ja. Hè? Dus de drempels die ervaren worden, daar hebben wij ook volop op gewerkt. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste drempels die er vandaag nog liggen in de Vlaamse arbeidsmarkt?
Ik denk dat één, de erkenning en de herkenning van mensen met migratieachtergrond in Vlaanderen, Brussel, Wallonië, noem maar op, als kapitaal van de samenleving, dat dat nog niet echt wordt gereflecteerd of opgedrongen binnen bepaalde beleiden in bepaalde organisatie. Waardoor dat inclusie, diversiteit, altijd iets extern is waar extra moeite voor moet gedaan worden om bepaalde mensen binnen te brengen, om die te behouden, om die te laten doorgroeien. En ik denk dat die visie, dat een kapitaal is, dat zijn Belgen, hè, of mensen met migratieachtergrond die heel hard willen werken hier, dat je die ziet als kapitaal en dat je op die manier naar die mensen moet kijken en gaan je strategie of je manier van die mensen binnen te halen, te onthalen, even je point te gaan shiften. Hè. Mm-hmm. Als je die wens hebt om die samenleving binnen te trekken. Mm-hmm. Hè, dus dat is een van de grote drempels, dat de manier waarop wordt gekeken naar die bepaalde doelgroep, één, vaak wordt gezien als heel veel werk, vaak wordt gezien als, ik weet daar niet te veel van, vaak wordt gezien als, oh, ik moet iets afchecken, hè, want de overheid legt ook soms bepaalde lijnen uit, mm-hmm, voor bepaalde bedrijven of sectoren. En ook van, hoe moet ik hiermee aan de slag? Waardoor dat de persoon die dan wilt solliciteren, in die voelt dat, dat is geen dommerik, die voelt dat. Of hij, zij, x, is geen dommerik. En twee, één keer dat je tot die job geraakt, er zijn wel wat drempels al onderweg naar die job, hè. Dat je dan te werk gesteld wordt in een omgeving die eigenlijk niet echt is aangepast of gemaakt voor jouw type zijn. Om goed te kunnen functioneren binnen dit bedrijf of organisatie.
Kun je daar voorbeelden van geven wat er dan ontbreekt? Als je zegt, het is niet geschikt voor jouw type zijn.
Bijvoorbeeld naar professionalisering van bijvoorbeeld uw andere teamleden. Hè? Vaak ervaren HR-medewerkers of directies, of maakt niet uit, weerstand van bepaalde teamleden, die eigenlijk in hun houding nog niet echt openstaan naar die diversiteit. Mm-hmm. Hè? Waardoor dat je als persoon geconfronteerd wordt met microagressies, soms gewoon plain-out racism, mm-hmm, maar ook in bepaalde zaken in het beleid zie je dat ook. Fatma zei op de opleiding onlangs van, dat was naar scholen toe, dat we een opleiding gaven van, het wordt doordrenkt door alle feestdagen hier in België. Hè? Pasen, Kerst en Sinterklaas en heel die dingen. Maar als je ziet dat iemand een migratieachtergrond, als kapitaal, als iemand van je samenleving, hoe komt dat die feestdagen niet, ja, ook niet een mail krijgt? Hé, hey, fijne Ramadan, hé, hey, fijne... Dat, ja, wordt dan zo gezien als, ah ja, we moeten daar ook aan denken. Hè? Ja. Maar dat zijn kleine zaken waar mensen voelen, dat je denkt van, oei, maar ik word niet gezien, of ik word niet geapprecieerd, of ik word niet gewaardeerd, waardoor dan mensen zoiets hebben van, ja, stik ik er eigenlijk mijn tijd te verdoen. En dat is, ja, jammer. Dat zijn zaken waar werkgevers wel echt aan kunnen werken.
Ja. Oké, dus dat is al een belangrijke drempel. Vorige week zei een van de collega's hier nog, als we het ook over inclusie hadden, hier bij onszelf ook in de organisatie, maar ook zelfs breder dan dat. We moeten eigenlijk, hoe zij zei het, diversiteit vieren. Hm. In plaats van dat een soort van opgelegd criterium is. Ja, hoe kunnen we nu een mindshift maken dat je de kracht van diversiteit echt gaat appreciëren en er gewoon laat zijn als iets om te vieren in plaats van als een probleem te zien zo.
Mm-hmm. Ja, diversiteit vieren. Ik denk dat gaat over die erken de verschillen. Mm-hmm. Herken ze en ja, vier de verschillen. Maar aan de andere kant denk ik, weet je, soms het beeld dat wij hebben, hoe dat wij naar diversiteit kijken, heel vaak Zeker als je naar de kranten leest of in de media, zien we vaak... Ofwel heb je slachtoffers, ofwel heb je helden. Mensen met migratieachtergrond dan. Mm-hmm. Er is weinig ruimte voor de gewone persoon met migratieachtergrond, lid van de samenleving, die zijn best probeert te doen. Mm-hmm. Een mens van vlees en bloed, die ook zijn gebreken heeft. Ja. En die ook zijn confrontatie heeft met hetgeen wat hij wel kan of niet kan, maar die doet zijn best. Dus heel vaak hebben we zoiets van, ah ja, oké, slachtoffer, we moeten die helpen. Of held.
Of een dader.
Ja, of dader. Ja. Je hebt zo...
Dat is een soort held.
Ja. Zo precies twee extremen van een spectrum. En je wordt heen en weer geslingerd in de beeldvorming en in de manier waarop dat je naar die mensen kijkt. Mm-hmm. En waar dat we eigenlijk... Dat is een beetje jaren 90 mentaliteit, naar mijn gevoel. We moeten daarvan afstappen. We moeten heel nuchter gewoon even kijken naar de cijfers. Als je kijkt naar de grote steden, maar dat trekt zich nu ook door naar de rest van het land. Mm-hmm. Diversiteit is gewoon een feit.
Ja.
Er zijn nu eenmaal mensen met een migratieachtergrond en dat geldt niet alleen voor Vlaanderen. Dat is voor de rest van de wereld zo. De wereld is veranderd, het is een dorp.
Mm-hmm.
Het is zo gemakkelijk voor mensen om te blenden eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Met andere culturen, geuren, kleuren, nationaliteiten, maar ook gender. Noem maar op. Ja. Het is eigenlijk, de maatschappij is veranderd. En hoe dat we daarin staan en hoe dat we daar naar kijken, dat is wel een belangrijk beginpunt, startpunt van uw motivatie, als, zeker als, als bedrijf, als CEO van een bedrijf, van waarom wil ik nu aan diversiteit doen in mijn onderneming?
Mm-hmm.
Is dat gewoon omdat dat het juiste ding is om te doen? Of is dat vanuit een economisch perspectief, je verkoopt nuggets. Ja, ga ik nu eens beginnen denken aan halal nuggets te verkopen? Zeker als mijn lokaal afzetmarkt in Antwerpen is, bijvoorbeeld. Dus er zijn verschillende redenen om aan diversiteit te doen, aan diversiteit te denken. Maar ik denk dat, dat we niet in de val mogen gelokt worden van de media, waar dat eigenlijk een hele... een frame is op die polariserende.
Mm-hmm.
Diversiteit vieren, en dan kom ik terug op wat u zegt. Diversiteit vieren, ja, het is iets waar dat wij nu met z'n allen in zitten, gevraagd of ongevraagd.
Ja.
En we roeien met de riemen die we hebben. Laten we het er het beste van maken. In plaats van ons te focussen op de verschillen die ons verbindt van elkaar, laten we kijken naar hetgeen wij gemeenschappelijk hebben, wat ons verbindt. En dat is er. En dat frustreert mij enorm. Omdat ik vaak in contact kom met bedrijven, reclamebedrijven, andere communicatiebedrijven, die, vind ik, een nauwe visie hebben. Omdat ze zo precies van nature uit gefocust zijn op hetgeen wat ons... waarin dat we verschillen.
Ja.
Ik zeg maar iets, hè. Als je bijvoorbeeld twee mensen bij elkaar zet die borstkanker hebben gehad. Twee vrouwen. Ja, dat overstijgt kleur, hè.
Mm-hmm.
Stel je voor, je zet hier twee mama's bij elkaar die een kind met een beperking hebben. Dat overstijgt kleur. Een vrouw die haar partner is verloren. Dat zijn nu...
Belastingen moeten betalen.
Belastingen, onze elektriciteitsfactuur. De hoge kosten van parking. Als je fietst, de slechte fietspaden. Eigenlijk alles in de maatschappij. Want we delen een hele samenleving. De dagdagelijkse frustraties of de plezieren die wij beleven. Dat is allemaal gelijk.
Stel je voor dat we nu eens aan de slag gaan met elke rijkdom dat dit land te bieden heeft. Mm. Hoe hard kan dit land excelleren?
Mm.
Hè? Een collega van ons zei, want dat is misschien een beetje de angst rond diversiteit, inclusie en al die andere containerbegrippen. Daar komt weerstand bij te pas, een ongemakkelijk gevoel. Maar ze zei weerstand. Ze zei, weerstand is ergens iets goed, zei ze. Hè? Want vanuit druk en weerstand en wrijving creëerde zo van die schone stenen die diamanten zijn. En hoe meer dat je wrijft en hoe meer dat je uitwisselt en uitpraat en dat verdiept, dan beginnen die te blinken.
Glans.
En een diamant is veel waard, hè? Dus de manier waarop we daar naar beginnen kijken, die visie daarop, ja, als iedereen mee is op die kar, dan denk ik dat we dat kunnen beginnen celebraten en te vieren van, oh, we hebben hier zoveel ruwe diamanten hier, het is tijd dat we die beginnen op te poetsen en te blinken en te gaan vieren en in de verf zetten.
Ja, dus dan vreemd je weerstand als een kracht, een positief iets. Hè? Er zit ook energie in.
Ja.
En dan is de uitdaging vooral, ja, hoe keerde die energie in het voordeel van ons allemaal?
Ja, absoluut.
En dat is natuurlijk nog niet zo gemakkelijk.
Nee, dat is niet gemakkelijk.
In de samenleving.
Dat is niet gemakkelijk. Want het blijft een uitwisseling, een communicatie, een open houding, een soort respectvol toenadering naar elkaar toe, dat vereist is om tot dat punt te komen.
Mm-hmm.
Hè? En elke partij moet die basishouding ergens als basisvoorwaarde hebben om te kunnen excelleren.
Mm-hmm.
En dat niet iedereen zit altijd op dezelfde piste of op dezelfde stap naar die soort plek waar je op dat niveau kunt gaan communiceren met elkaar.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk iets wat wij vanuit NON willen doen, om mensen op die plek genoeg tools, genoeg
inzichten, ook.
Inzichten, incentive, maakt niet uit, mee te geven om tot die plek te komen, om die gesprekken te gaan beginnen, om dieper te graven, om introspectie te doen. Hoe zit dat eigenlijk met mijn bedrijf? En als ik dan mensen binnenhaal, hoe hou ik die daar? Hoe kan ik dan van een ruwe diamant een blinkende diamant maken dat mijn bedrijf ook mee gaat belichten? Hè?
Ja.
En dat is zo wat ons ding. Dus we gaan voor nu inclusie en nooit meer, we vinden ze niet meer en nooit meer vandaar nu of nooit. Hè? Maar ja, dat is eigenlijk het doel.
Ik wil heel even terug naar de basisvraag van daarnet zo. Wat zijn de grote drempels die we zien? We hebben het over die drempel gehad die heel hard met ons denken vasthangt.
Mm-hmm.
Van hoe kijken we er nu naar? Wat zijn andere drempels die jullie tegenkomen, waar je zegt van hier moet echt iets aan gebeuren?
Ja, er is eigenlijk een hele lijst.
En de tijd.
er is echt op heel veel verschillende niveaus. Voor de ontvangers dan, hè, de mensen die dan op zoek zijn naar werk, gaat het misschien over, ja, waar plaats je vacature, hè, waar surf ik, welke beelden worden er gebruikt, welke talen. Het gaat over inclusieve beeldmateriaal, inclusieve vacatures. Het is echt zoveel, maar aan de andere kant gaat het ook over bijvoorbeeld de HR-medewerkers die dan de sollicitatiegesprekken afnemen of de cv's, motivatiebrieven lezen. In hoeverre zijn zij bewust van hun eigen referentiekader? In hoeverre zijn zij bewust van hun eigen psychologie, van hun eigen voorkeuren? Want ja, de praktijktesten wijzen uit dat mensen nog steeds de dag van vandaag gediscrimineerd worden op basis van naam, achtergrond, foto. En hoe weten we dat? Dat weten we doordat we het meten. Heel specifiek, bijvoorbeeld, X-sector heeft 9000 vacatures. Wij gaan 9000 keer solliciteren. Eigenlijk 18.000 keer. 9.000 keer met een Vlaamse naam en foto.
Mm-hmm.
En hetzelfde, gelijkaardig profiel, bijna identiek hetzelfde, met een cv, met een naam, met buitenlandse herkomst of een migratieachtergrond. En daaruit blijkt, en als de ene studie na de andere, dat er significant veel verschil is.
Mm-hmm.
Dus dat wijst echt directe discriminatie. Dus dan gaan we weer terug op hoe wordt er aangeworven, wie werft aan, waarom kies je voor een bepaalde persoon zoals dat je kiest. Dus daar is eigenlijk ook wel groeimarge, denk ik, naar bedrijven toe. In vorm van sensibiliseren, trajecten. Er zijn verschillende drempels.
Absoluut,
ja. Dat is heel moeilijk om nu heel samen of te synthetiseren. Ja. Maar dat gaat ook eenmaal dat je op de arbeidsmarkt zit, is daar ook een hele lijst.
Maar als werkzoekende denk ik ook, als ik nu even kijk naar de werkzoekende, denk ik ook van, in Brie wordt verkocht zo de American Dream van, als je maar je best doet, dan geraakt het er. Hè. Maar de realiteit is, het is wat net wat Fatma heeft uitgelegd, mensen van met migratieachtergrond starten niet op dezelfde streep als autochtone Belgen. Dus ergens moeten die drempels weggewerkt worden. Dat kan van sociaal-economische klasse naar niet de juiste taal, naar in ouder gezinnen zijn, waar je kinderen hebt, waar je niet gewoon simpel een auto hebben om ergens naartoe te gaan. Hè? Dus er zijn heel wat drempels waar kan gewerkt worden om die mensen al tenminste op diezelfde streep te krijgen, dat als het startschot wordt gegeven, dat die ook een gelijke uitkomst kunnen behalen.
Ja.
En dat start vanuit onderwijs, al kinderopvang eigenlijk, tot de moment dat je eigenlijk op pensioen gaat en zegt, het is genoeg geweest, hè, ik heb mij... En die drempels zien we ook, maar ook psychologisch, waar we ons nog meer en meer in aan het verdiepen zijn, is psychologische drempels. Veel mensen met migratieachtergrond kampen met imposter syndroom.
Mm-hmm.
Kampen met racisme stress. Kampen met bepaalde diepere niveaus waar ze zichzelf, die ook voor hunzelf een drempel is om voor een bepaalde job te gaan.
Mm-hmm.
En heel veel werkgevers, als we daarmee mee praten, die hebben daar geen clue van, geen benul van, dat dat eigenlijk allemaal speelt op een sollicitatiegesprek. Of al is dat maar hier, ik kwam hier aan. Ja, nu, ik ken Artemis, maar toch, ik heb mijn horloge niet aan, maar meestal meet ik mijn hartslag. Overal waar ik ga, als ik weet, dit is een witte ruimte, ik weet niet hoe ik ga ontvangen zijn. Mijn hartslag gaat naar boven, omdat ik die stress begin te voelen van, ga ik hier met racisme te maken hebben? Wat zijn mijn uitgangen? Zijn er safe personen? Hoe ga ik onthaald worden? Wat is het beleid? Dus dat zijn heel veel zaken die meespelen, waar werkgevers eigenlijk geen idee rond hebben, dat als je misschien een paar acties al zou kunnen doen, dat je ineens je deuren openzet voor een bredere pool om die al in een betere mindset.
Noem zo eens een paar acties die dan in dit geval voor jou heel belangrijk zouden zijn.
Wat wij vooral meegeven, en ook voor mij persoonlijk, is een goede voorbereiding. Als ik weet waar ik instap, en stel nu een sollicitatiegesprek, dat gaat met 5 mensen zijn, met dat profiel, heel die dingen. Ik kan me daar ook psychologisch voorbereiden. Ik kan op LinkedIn gaan onderzoek doen, ik kan googlen. Ik kan mij voorbereiden voor de mogelijke situatie.
Ja.
Er is ook de manier waarop ze de mail stellen, weet ik ook, kan ik vragen stellen rond, ik zit met die bezorgdheden. Rond kleur of rond bepaalde zaken, feedback dat ik kan meegeven, kan ik doorvragen op bepaalde zaken, rond loon, bijvoorbeeld loon. Wat me heeft daar ook een heel mooi voorbeeld bij. In sommige culturen, als je vraagt, ik heb een nieuwe job, is het super normaal om te zeggen, en hoeveel ga je verdienen? En dat wordt gewoon baf gezegd. Maar vraag je dat hier in België op een sollicitatiegesprek en iedereen bekijkt het precies, of dat je bent de zotste persoon in de wereld. Hè? Maar dat zijn sommige dingen dat je op voorhand toch moet weten, waardoor iemand vol zelfvertrouwen en in zijn authentieke zelf zijn beste zelf kan presenteren.
Ja.
Want dat is uiteindelijk waar je naar op zoek bent als werkgever, om de authentieke beste zelf van die persoon binnen te halen. En niet de angstige zelf, vol drempels, vol bezorgdheden en vol angsten eigenlijk.
Ja, maar je zegt het terecht, hè? Dus, en we hadden het net even over dat boek van de 7 vinkjes. Dat gaat daar ook helemaal over.
Ja.
Dat zijn zaken waar de werkgever zich in heel veel gevallen totaal niet van bewust is. Want heeft er zelf nooit mee te maken gehad. Kent dat gevoel niet. Dus, daar is nog wel wat werk te doen.
Ja.
Ja, dat gaat ook verder. Hè. Bijvoorbeeld, ook als je dan eenmaal werkt, gaat dat ook over, is er ruimte bijvoorbeeld voor om mezelf te zijn? Worden mijn feestdagen vanuit het management erkend, gevierd? Bepaalde noden die ik voel, religieuze noden of culturele noden, is daar ruimte voor? Is daar ook een dienst of een luisterend oor binnen de organisatie die mij kan... die mij kan helpen troosten als ik met bepaalde opmerkingen die ik hoor. Want dat zijn wel zo heel kleine dingen, maar dat gebeurt wel. En meer dan je zou denken eigenlijk.
Ja.
En ik weet, of wij weten ook, dat bijvoorbeeld die kleine microagressies waar dat personen met een migratieachtergrond mee worden geconfronteerd. En dat, ik ga een klein voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, het is offerfeest geweest en de dag erna kom ik op mijn werk en mijn collega zegt, hier, ik heb een vlieg kapotgeslagen. Ik heb ook een dier geofferd, bijvoorbeeld. Ik doe ook mee met het offerfeest en dan wordt er keihard mee gelachen. Dat is bijvoorbeeld een kleine microagressie die ik op dat moment ervaar. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld, ik vraag achter een collega met migratieachtergrond, hey, waar is Mohamed? Maar Mohamed heeft Boston gebombardeerd, hè.
Nee.
Terwijl, zo'n opmerking. En voor de meeste mensen is dat heel onschuldig, is dat grappig, is dat humor en dat is leuk, want dat maakt uw werkdag leuk op de werkvloer. Inderdaad, maar toch ergens van binnen is dat een microagressie waar dat een persoon met een migratieachtergrond zich niet goed bij voelt. En heel vaak is dat ook zo verdoken.
Mm-hmm.
Gaan de mensen ook niet direct gaan klagen bij de manager om te zeggen van, hey, dat is wat er hier is gebeurd. Of gaat jij niet rapporteren bij Unie? Of je doet zo'n dingen niet omdat je weet, je wilt niet de zaag of de zeur zijn die weer het racisme kaart bovenhaalt. Je wilt dat niet. Mensen met migratieachtergrond willen dat niet.
Ja.
Wij merken dat ook als wij op zoek zijn naar getuigenissen van mensen met migratieachtergrond over racisme. Mensen willen dat niet meer. Ze zijn het beu om in dat slachtofferverhaal mee te gaan.
Mm-hmm.
Maar dat is wel iets wat dat leeft. En dat kan wel zorgen dat een persoon op zoek gaat naar een andere werkgever. Omdat daar gewoon op de werkvloer zo'n realiteit is. Mm-hmm. En dat zijn wel zo'n dingen waar wel bedrijven mee aan de slag kunnen als je daar weet van hebt. Of als je zelf op zoek gaat als CEO van hoe is het gesteld met het welbevinden van de werknemers met de migratieachtergrond hier. Mm. Of andere groepen kan ook. Hè. Dat kan ook gaan over LGBTQ+ mensen of andere...
En de kruispunten ertussen.
Ja, inderdaad.
Ja.
Dat kan gaan eigenlijk...
Want microagressies...
Je kunt dat doortrekken.
Ja, want microagressies, ik omschrijf dat zo. Hè. Iemand tikt constant tegen je oor. De eerste keer is dat een beetje irritant, de tweede keer. En dan begint dat rood te worden. En dan begint dat te irriteren. En dan begint dat gewoon zeer. En dan, op den duur, gaat dat ontsteken, gaat dat etteren. Ja. Als je daar niks mee doet, dan gaat dat heel je oor infecteren. Dus als je dat weet van je bedrijf, van er is hier een infectie binnen mijn organisatie, dan er gewoon een plakker op zetten, dat helpt niet. Je moet dat echt gaan uitkuisen, zorgen, tijd geven om te helen, zelf meldpunten opzetten waar dat je dat kunt zeggen, van er is weer eens tegen mijn oor getikt. Meten is weten, hè. Ik heb het gevoel, overal waar we komen, dat dat echt natte vingerwerk is. Goh ja, we weten het niet goed. Goh ja, dit. Begin is te monitoren. Hè? Begin is de stand en de gezondheid van je bedrijf te monitoren. Van daaruit kunnen we dan vertrekken en heel concreet op de bal gaan spelen. Maar vaak vragen ze dan, maak eens een offerte. Ja, en dan is hun vraag zodanig vaag, dat ik denk van ja, we kunnen veel doen. Er zijn duizend dingen dat we kunnen doen. Maar je weet zelf niet naar wat je op zoek bent.
Mm-hmm.
Hè? En dat is vaak ook ergens de stand van zaken of een probleem.
En als het heel goed gaat, of als je een werkgever hebt die daar echt werk van maakt, dat straalt ook uit.
Mm-hmm.
Dat is ook een hele belangrijke. Mensen gaan dat zelf broadcasten via hun sociale media. Hey, kijk, mijn werkgever heeft dit een dag gedaan en ik voel me hier echt gezien en gehoord. En dat begint eigenlijk een hele positieve imago begint je te creëren rondom je bedrijf. En dan heb je mensen mensen met migratieachtergrond of zonder migratieachtergrond, maar die extra die betrokkenheid gaan voelen van hé, maar dat is de werkgever waarvoor ik werk. En ik ben daar trots op. En ik ben fier dat ik werk voor zo'n werkgever. En dan gaat je ook mensen beginnen aantrekken van hé, ik wil daar werken. Want kijk eens wat dat die doen. Die voorzien zakjes tijdens de Ramadanmaand. Zodat je in de cafetaria je lunch, die wij gratis voorzien voor iedereen om 12 uur. Maar je kunt gewoon je lunch meepakken in die zakjes. En je kunt gewoon, of ze voorzien tijd om op die manier, om op dat moment dit te doen. Zo van die kleine dingen. En dan merk ik echt dat mensen daar heel veel aandacht aan besteden. En dat gaat echt weer terug op wie ben ik als persoon? Wat is mijn referentiekader? Wat zijn mijn normen en waarden? En voel ik mezelf hier gewaardeerd en erkend en herkend? Heel klein voorbeeldje. Bijvoorbeeld als kind in het lager onderwijs wou ik altijd zo de leerkracht behagen of paaien, of ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Ik wou altijd zo gezien worden als kind. En dan stak ik mijn vinger op en zei ik, ja, juffrouw, mag ik alsjeblieft bord vegen? Ja, ja, zei ze. En dan ging ik naar voren. Maar dat was zo zwaar, ik kreeg dat niet omlaag. Dus het bord. En dan zei ze tegen mij, ja, maar je moet meer spek eten, hè. Spek met eieren. Dat is een heel goed voorbeeld. Maar ik dacht, nee, maar ik eet geen spijk. Ik ben moslim. Snap je? Dat zijn zo die kleine dingen. Ja. En dat gaat dan weer, nu, jaren later natuurlijk, weet ik, ah ja, maar ik had gewoon nood aan erkenning. En als je een kind hebt die gisteren een feest heeft gevierd thuis, die komt vol met vreugde. Die heeft iets meegemaakt. Je moet daar ruimte voor creëren. Hetzelfde op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel simpel.
Diversiteit is geen rocket science, hè? Snap je?
Ja. Het is allemaal zo evident.
Ja, het moet niet, less is more soms, en het hoeft niet zo moeilijk te zijn.
Ja.
Ik ben een beetje naar onze tijd aan het kijken,
sorry.
Helaas. Maar nu of nooit, daar klinkt een heel grote urgentie in door. Hè? Dus het is geen rocket science, we moeten het vieren, maar we moeten het ook gewoon normaal houden. Hè? Maar wat is nu het meest urgente? Wat moet door wie nu worden aangepakt?
Ik denk qua werk dat de werkzaamheidsgraad van personen met een migratieachtergrond in Vlaanderen, dat is zo slecht in vergelijking met andere Europese landen. En België is er al zoveel keer op de vingers getikt. Slechtste leerling, slechtste leerling, slechtste leerling. En dan weet je gewoon, wat doen wij verkeerd in België in vergelijking met de buurlanden?
Ja, en antwoord daar eens op. Wat is dat?
Ja, dat is een samenspel. Dat is niet één ding. Dat is een samenspel van verschillende indicatoren.
Sowieso, maar ik merk ook gewoon, ik kom vanuit de Centraal-Afrikaanse diaspora, bijvoorbeeld, Frankrijk heeft ook Afrikaanse landen gekoloniseerd. De manier hoe dat die met hun kolonisatiegeschiedenis omgaan. Mijn familie uit Frankrijk voelt zich Frans. 100%. En de manier waarop die met dat kapitaal van die kolonisatie, met die erfenis omgaan, ik zeg niet dat het is niet ideaal hè, daar, maar dat is een andere manier van kijken, want dat zijn Fransmannen. In België ben ik altijd met migratie achtergrond. De ander. Degene die, waardoor dat er altijd ergens een gap gaat zijn. Snap je? En ik denk, in de geschiedenis, als je teruggaat, de manier waarop wij soms met onze shit dealen, eerder zo onder de tafel en dan bestaat het niet meer en we kussen onze wonden niet op en we laten het dan ook niet helen, dat maakt een verschil. Als je naar Nederland kijkt, hoe dat die met Surinaamse mensen omgaat, als je naar een Surinaamse migratieachtergrond, dat is geen Surinaamse migratie, dat is een Hollander, hè?
Dus morgen, volgend jaar zijn er verkiezingen. Jullie zijn toevallig verkozen en
laten we
het eenvoudig houden. Jullie twee vullen één ministerpost in.
Oké.
Wat is de eerste actie die je neemt?
We gaan voor onderwijs, hè.
Ja, onderwijs. Waarom? En ik leg quotas op.
Welke?
Voor mensen met een migratieachtergrond, om die groep zodanig recht te trekken. Want de werkzaamheidsgraad moet naar boven. Mm. Hè? En we hebben nu al jaren zijn we aan het palaveren en dit en dat en kleine initiatieven en diversiteitsconsultants en iedereen is ermee bezig. Beleid moet nu gewoon boef, heel bold een statement maken. We gaan er nu iets aan doen via quotas. Klaar. Gedaan.
Ja.
En binnen 10 jaar is dat geen issue meer.
Mm.
Bij wijze van spreken. Dus we gaan voor onderwijs, maar we leggen quotas
en op. Onderwijs. Wat gaan we in onderwijs doen?
Oeh! We gaan het eerst afspuiten, want het staat helemaal in brand, het onderwijs. Maar ik denk dat de professionalisering binnen onderwijs, dat dat het eerste is.
Leg uit.
De realiteit van een docent of een leerkracht nu is, je zit in een onderwijssysteem die eigenlijk totaal niet meer aangepast is aan de veranderende wereld rond u. He? Je moet jongere kinderen klaarstomen voor een arbeidsmarkt die bepaalde eisen heeft, maar je kunt dat niet leveren, die eisen. Je zit met een diverse groep, maar je opleiding heeft je eigenlijk alleen maar tools gegeven om in een monocultuur les te geven. Jij moet gaan professionaliseren om dat zo snel mogelijk op te trekken, dat je die kinderen de juiste handvaten kunt geven om te starten in hun leven. Dus dat vereist wel bepaalde houdingen, bijscholingen, acties, financiële middelen, aan die verwachtingen te kunnen voldoen.
Als je nu naar de grootsteden kijkt, daar is vandaag een groot deel van de populatie is niet authentiek Belgisch.
Mm-hmm.
Dus de scholen, hè, daar merken we dat eerst. Die jongeren, die scholen, die zijn heel divers en heel gekleurd, multicultureel. Ik zou dan denken van, oké, daar is eigenlijk de multiculturaliteit vanzelf aan het groeien en aan het ontstaan. Zeg jij nu dat we daar nog een groot probleem aan het creëren zijn of aan het handhaven zijn?
Ja, Fatma en ik zijn mede verantwoordelijk voor de groei van de multiculturaliteit, want we hebben al 2 kinderen. Maar, wat wel zo is, ik maak me zorgen, ik denk jij ook, gaan die niet in dat watervalsysteem terechtkomen? Gaan die naar technische of beroepsrichtingen gepusht worden? Gaan die geïnspireerd raken door de docenten, leerkrachten dat ze krijgen, die hun capaciteiten en hun dromen niet klein houden, maar juist dat vuur aanwakkeren? Gaan die mensen zien die lesgeven, die op hun lijken, en die microagressies kunnen detecteren, want ook kinderen hebben dat.
Hmm.
Hè? Gaat het onderwijs die een basis meegeven om te kunnen eigenlijk deel uit te maken van de maatschappij, om daarna te kunnen teruggeven? Onderwijs is een investering,
ja.
Op een bepaald moment gaan we moeten teruggeven. Maar de investering is momenteel zo miniem en zo basis, maar ze vragen wel dat de teruggave meer als basis is. En dat is het probleem.
Ja, dus toch nog veel werk in het onderwijs.
Mm-hmm.
En dus bij het onderwijzend personeel, je spreekt over bijscholingen, bewustwording.
Maar it takes a village, hè, dus het is niet alleen maar onderwijs, alles wat het rond is, hè, de brede scholen, CLB's, initiatieven die huiswerkbegeleiding doen. Je moet allemaal aan boord voor die kinderen echt tot de eindstreep te krijgen. Ik kan het niet alleen, al is het op microschaal in mijn gezin, ik heb ook mijn moeder en mijn zus en mijn... Je hebt een village nodig, maar het onderwijs is zodanig geïsoleerd in onze samenleving, dat lijkt mij debiel dat die niet met andere sectoren werken en die village en dat netwerk rond hun creëren, dat is bonkers. Snap je? Dus ja, nog wel wat werk.
Alright, hier zitten de nieuwe ministers van de volgende regering aan tafel.
Absoluut.
Ik stem voor jullie. Ja.
Yay! We hebben 1 stem!
Je luisterde naar Let's Talk, de podcast waarin we de dialoog voeden rond inclusie op de arbeidsmarkt, impactvolle initiatieven onder de aandacht brengen en minder gehoorde stemmen aan het woord laten. Was je geboeid? Zette dit gesprekje aan het denken? Ben je zelf graag één van onze volgende gasten? Laat het ons weten, volg ons op social media en abonneer je zeker op deze podcastreeks.